luistert naar de Linkse Revolte. De podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging wordt van Nederland. En ik zit hier samen met Hans.
Hoi hoi.
Op het kantoor van Stem op een Vrouw. Want we gaan vandaag praten met de oprichter van een van de meest succesvolle emancipatiebewegingen van het afgelopen decennium. Stem op een Vrouw. Ik heb het natuurlijk over Devika Partiman. We don't believe you. Because we the people are still here in the rear, yo, we don't need. Super fijn dat we hier bij jou op kantoor mogen zitten. Waar zitten we precies?
We zitten in Amsterdam, in ALAB. Dat is een oud Shell-gebouw. in ons kantoor inderdaad. We hebben sinds vorig jaar ons helemaal eigenste kantoor, waar we super trots op zijn. Dus daar zitten we nu.
Ja, mooi. En ook symbolisch toch, dat Shell eruit is en jij hier met je sociale beweging zit.
Absoluut.
Dat doet mij deugd. Ja. En jullie hebben een kantoor inmiddels. Dus het is niet meer Devika Partiman die alles zelf moet doen.
Nee, gelukkig niet.
Vertel eens een beetje met hoeveel zitten jullie hier en wat doen jullie?
Ja, even denken. Stem op een Vrouw is inderdaad de afgelopen jaren best wel gegroeid.
Want wanneer zijn jullie begonnen?
2017, oh ja. Tweede Kamerverkiezingen 2017. Ja. Eigenlijk net na Trump altijd als referentie. Ja. En de eerste paar jaar hebben we alles vrijwillig gedaan. Ik ben natuurlijk ook niet in mijn eentje begonnen. We zijn gewoon met een groepje mensen gestart. En hebben de eerste 2-3 jaar gewoon vrijwillig campagnes gedaan. Events georganiseerd. En inmiddels, dankzij donateurs en fondsen en dat soort dingen, zitten hier een paar mensen betaald elke week. Dus dat is heel fijn. Dus we zijn nu met z'n vijven. Ik ben dan echt in dienst van de stichting. En ik heb 4 vaste freelancers. En daaromheen dan nog stagiairs, vaste vormgevers en vrijwilligers.
Oh, wat vet joh. Ja. Net zo groot als het wetenschapbureau.
Ja, dat dacht ik ook meteen. Ja. Ja,
het is nog steeds heel kleiner, want al die freelancers, als je ze bij elkaar optelt in uren, kom je denk ik uit op 1 dag per week of zo. Ja. Maar wel allemaal super fijne mensen die heel goed werk leveren. Dus dan kan je toch in die paar uur heel veel doen.
Ja, nou mooi. We willen met jou over 3 dingen praten vooral. Namelijk over de missie van Stem op een Vrouw. En wat jullie strijd eigenlijk betekent. We willen het ook hebben over de lessen die jij zelf kunt geven aan anderen om zelf een beweging te starten. En we zijn ook heel erg benieuwd wat de uitdagingen zijn voor de toekomst, maar ook in de huidige tijd. We willen aan alle luisteraars vragen om vooral ook mee te praten. Dus stuur ook vooral alles in als je een mening hebt of een vraag hebt.
Zeker.
En dat kan via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En je kan ook vriend worden van ons.
Ja, dat mag. Ja, ja, maar dat hoeft niet. Je kan gewoon meepraten zonder vriend te worden. Dus ja. Je hoeft niet te betalen om een mening te hebben.
Nee, precies. Nee. Oké. Allereerst ben ik wel benieuwd hoe je hiertoe gekomen bent.
Dat begon in 2016. Ik kan de lange of de korte versie vertellen. Maar in een nutshell, ik heb dat jaar 2 keer een abortus gehad. En ik was toen al activistisch bezig, maar meer in de antiracisme beweging. Maar was wel steeds meer bezig met hoe zit het eigenlijk met mij? Ja. En als vrouw in de samenleving, als vrouw van kleur in Nederland, wat voor dingen kom ik eigenlijk tegen? Wat betekent dat voor mij? En door mijn eigen ervaring met abortus werd ik me gewoon nog iets meer bewust van, oh, wat super fijn eigenlijk dat dat hier veilig kan. Echt, het was eigenlijk, op het moment vinden dat altijd heel heftig, maar het was eigenlijk best wel een positieve ervaring in de zin dat ik gewoon toen heb gemerkt, wow, de mensen bij de kliniek waren zo aardig, het was zo goed geregeld. Ik voelde me daar super soort van veilig. Het was allemaal heel integer, dat je denkt, wow, wat fijn dat dit kan. Yeah. En toen Trump werd verkozen einde van dat jaar, zette me dat gewoon nog meer aan het denken van, oh shit, voor heel veel vrouwen in de wereld is dit natuurlijk totaal niet al de situatie. En voor vrouwen in de VS specifiek en iedereen met een baarmoeder was het natuurlijk, werd het toen nogal spannend. Ja. En dat is ook wel gebleken dat het eigenlijk sindsdien heel erg achteruit is gegaan met abortusrechten. Zowel daar als op meerdere plekken in Europa, Zuid-Amerika, noem het op.
Ja, het is nu natuurlijk ook weer de strijd bij de Amerikaanse verkiezingen. Ja.
Ja, en het komt er hier denk ik ook wel weer aan. Het is eigenlijk nooit weg geweest.
Nee.
En dat was wel echt een katalysator dat ik dacht, oké, wacht, wat kunnen we nou doen om te garanderen dat het nooit meer teruggedraaid wordt? Ja. En dat is toch wel dat je niet een meerderheid van mannen hebt die over dit recht beslissen.
Ja, ja, ja. Dat is wel een eye-opener.
Ja, 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 het is natuurlijk een beetje open deur eigenlijk. Ja. Maar ja, dat hebben we gewoon nog nooit gehad. Ja. En ik denk wel dat tot die tijd blijven dit soort issues gewoon steeds terugkomen. Ja. En dat ligt aan veel meer dan alleen. Het is niet zo van mannen dus geen abortusrecht. Het gaat ook over christelijke partijen in de politiek en allerlei andere dingen. Ja. Maar ja, dat was wel echt een katalysator. En ik zag in Suriname een initiatief wat Stem op een Vrouw heette, ook okay. in dat jaar. Ja. Dat was
Want
een campagne uit de jaren 90. Ja, ja, klopt. Ja,
was
ja,
ik was, wat deed je daar?
Familiebezoek. Mijn oma woonde daar toen nog en een tante van me. Dus ik was met mijn pa en een van mijn zusjes waren we daar langs. Hm. En we waren naar het Suriname Museum. En daar zag ik in de politieke afdeling zag ik een flyer waar dus op stond Stem op een Vrouw van een Surinaamse organisatie die een campagne had gedaan om ja. mensen op te roepen om op vrouwen te stemmen. Ja. Dus het was een soort van 1+1 oh ja, dit ga ik gewoon kopiëren.
Ja,
ja. Ja. Ja, ja, we hebben bijna letterlijk ook die tekst gebruikt ja. en de naam dus gebruikt. En ja, dus zeer geïnspireerd
ja.
daardoor.
Ja. Kun je uitleggen hoe, want sommige luisteraars weten misschien helemaal wat Stem op een Vrouw is, maar anderen misschien ook niet. Heel kort, wat, ja. Nou ja, hoe werkt het?
Ja, we zijn het meest bekend van onze stemcampagnes. We doen veel meer, maar die campagne gaat eigenlijk over bij elke verkiezing dat we proberen te pushen dat mensen op vrouwen stemmen. En dat als je dat doet, je het ook een beetje slim doet. Want in Nederland is het eigenlijk al heel lang voor veel mensen een traditie om wel op vrouwen te stemmen, maar dan de eerste vrouw op de lijst of bijvoorbeeld de eerste vrouw van kleur. En wat we wel zien is met name die eerste vrouw, ja, die heeft gewoon je stem niet nodig, want die tenzij je partij maar 1 zetel haalt.
Ja,
maar als
ja.
je partij 2 of meer zetels haalt, dan heeft die vrouw op plek 2 gewoon echt die stem niet nodig om verkozen te worden. Dus al die symbolische stemmen naar vrouwen leiden eigenlijk nergens toe. Ja. Dus wij zijn toen gaan zeggen, als je nou lager op de lijst gaat kijken naar de vrouwen die je stem echt nodig hebben, en als die genoeg stemmen krijgen, dan kan je extra vrouwen verkozen krijgen. We dachten eigenlijk dat het niet zou werken. Maar omdat we dachten, ja, we gaan niet aanwijzen op wie je moet stemmen. En er staan natuurlijk meerdere vrouwen lager op de lijst. Dus ja. we dachten, dit wordt vast heel gefragmenteerd en het heeft vast geen zin. Maar goed, je moet wat. Maar het werkt dus wel, want mensen neigen toch naar dezelfde kandidaten en dezelfde profielen die ze dan missen eigenlijk in de rest van de politiek. Dus.
Ja, maar zie je ook, heeft het echt al effect gehad op dat de samenstelling helemaal veranderd is?
Best wel, ja. Ja, behoorlijk. Er zijn eigenlijk sinds we bestaan, houden we elk jaar, analyseren we alle procesverbalen van de verkiezingsuitslagen. En er zijn sindsdien al meer dan 700 extra vrouwen verkozen. Van waterschap, gemeenteraad, provincie, Tweede Kamer, wow. Europees Parlement.
Dat is echt giga.
Op die manier.
Ja,
en ja, dus het zijn er heel veel. En natuurlijk een deel hiervan gebeurde al. In de zin dat er zitten natuurlijk kandidaten tussen die sterke eigen campagnes hebben, een groot eigen netwerk, noem het op. Maar het is wel, we weten dat voordat wij bestonden dit veel minder vaak gebeurde.
Ja. Ja.
Dus het is wel echt heel erg toegenomen.
En zijn er voorbeelden waarvan jij denkt, als je ze nu op tv ziet, je denkt, ja, jij zit hier dankzij Stem op een Vrouw.
Nou, deels. Ja, bijvoorbeeld bij GroenLinks is een Lisa Westerveld 2 keer met voorkeursstemmer verkozen. Kouter Boucheliekt wat met voorkeursstemmer verkozen.
Ja.
Dus alleen al daar zijn het er een paar. Ja. Tweede Kamer is natuurlijk
Kim
het meest zichtbaar.
Ook,
Kim van
Sparretuk,
Samira Rafaela vorige periode. Liesje Schrijnemacher is met voorkeurstemmen eerst in het EP gekomen voordat ze minister werd. Ja. Net ook weer 2 Europarlementariërs. Dus ja, maar ik vind het eigenlijk het leukst in de raad. Bijvoorbeeld in, wanneer waren de gemeenteraadsverkiezingen? 2022?
Ja.
Ja. In Groningen de laatste keer is het natuurlijk op zich een jonge gemeente. Er wonen heel veel jonge mensen. En de raad reflecteerde dat eigenlijk nauwelijks. Dus de gemiddelde leeftijd in de raad was veel ouder dan in de bevolking van Groningen. En bij die verkiezingen, er wonen natuurlijk ook veel studenten, zijn er 7 verschillende vrouwen toen van 7 verschillende politieke partijen.
Wow.
Met voorkeurstemmen verkozen, allemaal onder de 40. Meerdere etniciteiten, achtergronden, noem het op. Dus gewoon op 45 gemeenteraadzetels, 7 extra vrouwen.
Ja.
Allemaal andere
veel.
Partijen.
Ja. Ja.
Dus dat, weet je, dat soort dingen zijn echt zo vet.
Ja.
Dat je
gewoon
denkt,
ja.
Wow. Want die raad bestond voor het eerst daarna voor de helft uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd was veel jonger.
Ja.
Dus het was op veel meer aspecten opeens, veel meer kloppend bij de bevolking van die gemeente. Ja. En dat is natuurlijk wel gewoon heel erg leuk.
Ja. Ja. Dat vind ik ook zelf zo inspirerend aan jullie beweging. Want heel vaak zijn sociale bewegingen en activisten heel goed in agenderen. Maar daar houdt het dan soms ook bij op. Maar bij jullie gaat het echt om macht en invloed.
Ja, zeker.
En daar zien jullie ook echt succesvol in. Dus dat vind ik heel inspirerend. En waarom is het belangrijk? Waarom is het zo belangrijk dat vrouwen beter gerepresenteerd zijn in de politiek, volgens jou?
Er wordt vaak gezegd van, ze zijn er gewoon niet, of ze willen zelf niet, of dat soort dingen. En wat we eigenlijk gewoon proberen te laten zien, ze zijn er wel degelijk, maar je moet ze gewoon verkiezen. En het gaat uiteindelijk, vind ik dat essentieel, dat mensen die naar de stembus gaan, snappen dat hun stem zin heeft, dat ze invloed hebben op wie daarin zit namens hun. En dat geeft, dat is en emanciperend. En het geeft gewoon vertrouwen, want je voelt je machtiger als kiezer. Ik vind dat eigenlijk nog steeds het meest toffe, dat je nu, weet ik veel, iemand af en toe van 19 spreken die zeggen, de eerste keer dat ik stemde was op iemand die mede dankzij mij verkozen is. Oh ja. Ja, dan is je eerste stemervaring zo fundamenteel anders van als je gewoon denkt, mijn stem gaat naar die lijst en het, weet je wel, het zal wel. Dan voelt je stem toch niet zo nuttig. Nee. En als je dan weet van, maar ik was een van die 800 of 20.000 of whatever stemmen op die kandidaat. En nu hebben we haar verkozen gekregen. Dat geeft macht. Ja. En dat vind ik er heel leuk aan. Dat je gewoon kiezers laat zien van, je hebt wel invloed.
Ja, je kan verschil maken.
Die mensen zitten daar voor jou. En we hopen dan natuurlijk dat je dan ook meer connectie maakt met wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn daar. Mm-hmm. En dat maakt natuurlijk gewoon uit, omdat je wil dat, tenminste ik wil, en ik denk heel veel mensen, dat de politiek beslissingen maakt die past bij verschillende groepen mensen. En dat gaat over vrouwen, maar dat gaat natuurlijk over veel meer. Er worden nu heel veel groepen mensen niet goed gerepresenteerd. Meer dan 90% van alle politici is academisch opgeleid, een heel klein beetje hbo. En dan, verder echt mondjesmaat iets anders. Terwijl nog geen 40% van de hele beroepsbevolking is WO opgeleid. Als je naar de samenleving kijkt, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee.
Dus is dat dit ook dan als die jullie nu meenemen in je acties, dat jullie gaan kijken naar klassen? Van hoe gaan we?
Nou, het leuke vind ik wel, wij hoeven niet heel erg erop te letten eigenlijk. Want wat partijen doen, is dit soort kandidaten laag op de lijst zetten. Mensen van kleur, mbo'ers, jonge mensen, queer mensen, mensen met een beperking, mensen met weinig politieke ervaring. Allemaal laag op de lijst. Dus partijen doen dat niet goed. Ja. En tegelijkertijd weet je dus zeker dat als je voorkeurstemmen gebruikt lager op de lijst, dat er eigenlijk de kans dat je daar mensen kiest die afwijken van de norm, is best wel groot.
Ja. Dus, behalve een bijvoorbeeld een man uit de werkende klasse die in een distributiecentrum heeft gewerkt. Dus die dan op nummer 25 zet, die gaat nooit in de partij komen dan.
Nee, klopt. Nee. Dus ik hoop gewoon dat mensen überhaupt snappen dat voorkeurstemmen zin heeft. En het is natuurlijk wel een signaal naar partijen toe ook van, doe het beter. Ja. En dat gaat ook wel steeds beter bij steeds meer partijen. Dus dat is fijn. Maar het maakt vooral uit om de inhoud uiteindelijk. Ja. Ik bedoel, representatie is een middel. En je wil gewoon dat er meer mensen gehoord worden. En,
Maar overwegen jullie dan ook om het profiel van jullie beweging ook uit te breiden? Dus dat het niet alleen maar stem op een vrouw is, maar bijvoorbeeld ook stem op een arbeider, stem op een zwart persoon?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Kijk, onze volgers zijn niet gek. Dus die kijken zelf wel, weet je wel. Die gaan dan kijken welke vrouwen staan er laag op de lijst. En je ziet nu al dat het gebeurt dat als ze dan een jonge vrouw van kleur zien, dat de kans veel groter is dat ze op haar stemmen dan op een vrouw van 50 uit het bedrijfsleven. Want dat trekt mensen meer aan.
Ja.
Dus je hoeft het niet te zeggen, het gebeurt eigenlijk al. Ja. En ik denk ook wel, een goede campagne heeft één focus. Mm-hmm. En dit is die van ons. Ik bedoel, we hebben een team met bijna alleen maar vrouwen. We weten superveel over de historie van vrouwen in de politiek. We weten over de barrières. Het is echt onze expertise.
Ja.
Dus het is voor ons ook veel logischer om specifiek met vrouwen te werken en dat te pushen. Want als je te veel verbreedt, ik kan wel zeggen, we gaan ook non-binaire mensen meenemen, maar
Dat is een belangrijke les. Je moet één focus hebben als
Je kan wel meer doen, maar ik geloof niet. Ik bedoel, net als dat ik niet per se geloof dat je als groep mannen vooraan moet lopen in de strijd voor vrouwenrechten. Je moet helpen en je moet vooraan lopen om andere mannen mee te nemen. Maar je moet niet iemand anders strijd gaan zitten voeren, denk ik. Want je kan het nooit zo vertellen, verhalen, ervaren zoals die groep zelf.
Ja.
Dus als wij nu zouden zeggen, wij gaan nu ook opkomen voor non-binaire mensen, of we gaan nu ook opkomen voor mensen met een beperking. Is dat dan wel oprecht?
Ja.
Want ken je die ervaring überhaupt wel goed genoeg? Ik wil daar wel waakzaam mee zijn. Als je dat doet, moet je wel weten waar je het over hebt.
Ja, dat snap ik.
Ja.
En wat mij wel opvalt, ik heb dan veel ervaring bij GroenLinks, hoe dat eraan toe gaat. Ik heb 2 keer een kandidatencommissie gedaan. Ik heb 2 keer op een lijst gestaan. En wat ik heel tof vind, bij GroenLinks zie je wel echt een soort van emancipatie van de kiezer. Omdat die lijst, als je kijkt naar de lijsttrekker, nummer 1, die heeft veel minder stemmen dan bij alle andere partijen.
Mm.
En dan zie je dat alle stemmen best wel eerlijk zijn verdeeld.
Ja.
Toen ik zelf op de lijst stond, stond ik op nummer 19, niet verkiesbaar. Ik had heel veel stemmen, lang niet genoeg hoor, voor een voorkeurszetel. Maar ik denk ook dankzij jullie. Dus bij GroenLinks is het eigenlijk niet heel hard nodig. Terwijl je wel ziet dat er juist bij ons inderdaad veel vrouwen de plek naar voren hebben gemaakt. Soms ook ten koste van andere vrouwen, zeg maar.
Sure, maar ja, daarvan denk ik wel, als de kiezer de ene vrouw liever heeft dan de ander. Ja.
Nee, oké. Okay. Maar mijn punt is eigenlijk een andere, namelijk. Zou het niet heel zinvol zijn om heel erg getarget bijvoorbeeld de lijsten te willen beïnvloeden van politieke partijen waar dit een groter probleem is?
De SGP.
Om maar even een eentje te noemen. Ja, of iets minder extreem, het CDA of zo. Weet je, dat je...
Ja, ik denk dat het een beetje een misverstand is dat het vooral bijvoorbeeld bij een GroenLinks effect heeft. En ook dat het daar niet nodig is, want inderdaad, de lijsten van GroenLinks gaan de laatste jaren goed. Maar dat was niet altijd zo, hoor.
Ja. Misschien helpt het ook dat jullie er zijn.
Ja,
hè?
Absoluut. Want het is wel sindsdien is GroenLinks heel consistent met die 50-60% vrouwen op de lijst. En dat was echt niet zo voor 2017.
Nee, dus, sterker nog, ik weet nog, toen ik in die 2 commissies zat. Eentje was in 2017, geloof ik. De andere in 2019. Hadden we het hier ook echt over tijdens het samenstellen van de lijst. Hè? Wie staat nou op welke plek?
Mm-hmm.
Dat we echt ook nadachten. Oh, en wat betekent dan dit effect voor de lijst? Dus mm-hmm. dat is gespreksonderwerp.
Ja, zeker. En ik denk wel dat GroenLinks het nu inderdaad relatief goed doet, is super recent. En als we iets weten over verandering, is dat het niet duurzaam is, tenzij het lange tijd doet.
Ja.
Dus ik denk eigenlijk alleen maar goed dat GroenLinks nu denkt, jeetje, moet dat nou wel bij ons? Want dan blijf je het volhouden.
Ja.
En ik bedoel, ook kiezers van andere partijen doen het. We houden gewoon bij wie er extra verkozen worden. En het is super breed. Het gebeurt al van VVD tot en met GroenLinks. Het gebeurt ook bij christelijke partijen. Het gebeurt ook op rechts. Alleen het is zichtbaarder omdat GroenLinksers er meer uitgesproken over zijn.
Ja.
En GroenLinks kiezers ook. Want als VVD-stemmer ga je gewoon niet per se zeggen, ik heb op een vrouw gestemd, want ik vind dat belangrijk. Omdat het je kan benadelen in je carrière bij de VVD.
Ja.
Bij een GroenLinks wordt het veel meer sociaal geaccepteerd dat je dat doet.
Ja.
Dus ik denk dat daar heel veel verschillen zitten ook in hoe de achterban ermee omgaat. Terwijl we wel degelijk zien dat er elke keer bijvoorbeeld ook VVD-vrouwen extra worden verkozen.
Ja.
Dus het is niet per se 1-op-1. Het is inderdaad heel erg gemeengoed onder jonge GroenLinks-stemmers. Maar...
GroenLinks PvdA inmiddels, hè, jongen?
Heel goed, dank.
Ja. Is dat al officieel?
Ja, de Tweede Kamerlijst wel, ja. Ja, zeker.
Ja.
Ik vind ook het paradoxale effect, maar dat tegenwoordig dan met het samenstellen van kieslijsten, dat je ziet dat er toch een aantal mannen heel hoog op de lijst worden veiliggesteld. Als
dus zeker GroenLinks doet dit.
Dat juist de top 5 wordt in één keer, daar worden dan de financiële experts of zo, worden dan juist heel hoog geduwd om zeker te weten dat die niet
dat
van
ze verkozen worden. Ja, klopt. Nou, wat ik dus fascinerend vind aan bijvoorbeeld een GroenLinks, die kiezer geeft dus eigenlijk al een jaartje of 8 nu aan, wij willen meer vrouwen bij jullie. En nog steeds heb je steeds deze mannelijke lijsttrekkers. Dat ik denk van, sorry, volgens mij blijf je last hebben van dit. Van dat je kiezer de hele tijd je lijst hackt. Totdat je gewoon een keertje zegt, oké, we hebben geluisterd. We zetten eens een keer een vrouw op 1. En dit zijn ook wel dingen waarvan ik denk, ja, totdat je dat eens een keer weer doet. Laat je ook niet helemaal zien aan je kiezer dat je het serieus neemt.
Ja.
En tuurlijk, we moeten extra werk doen bij bijvoorbeeld een CDA of nu een nieuwe partij, NSC enzovoorts, om hen mee te krijgen, bewust te maken van het belang, om de vrouwen daarbinnen extra te supporten. Maar dat is achter de schermen werk.
Ja.
Dus het is niet dat we het niet doen, maar je ziet het niet.
Je ziet het niet. Ja. Heel even nog over de PvdA. Natuurlijk een beetje het gevaar dat we alleen maar over GroenLinks praten. Want bij PvdA was altijd de traditie van om en om.
Ja.
Dus dan was man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw. Wat vind je daarvan?
Ja, super effectief.
Ja,
PvdA doet dat al sinds de jaren 80 volgens mij.
Ja.
Ook statutair geregeld. Super slim. Ze hebben het recent aangepast. Ja. Dus dat vond ik een beetje teleurstellend. Ja. Dus het Waarom? Is nog steeds 50-50. Maar ze hebben nu gezegd dat het bijvoorbeeld wel mag om... het hoeft niet meer geritst. Dus het hoeft niet meer om en om. Dus je kan ook een paar mannen achter elkaar, een paar vrouwen achter elkaar. Het geeft natuurlijk iets meer flexibiliteit aan de invulling van je lijst. Dat snap ik wel. Maar het risico is dus wel dat je dan inderdaad toch weer gaat zien dat in de bijvoorbeeld de top van de lijst toch weer heel veel mensen komen die een beetje meer aan de norm voldoen.
Ja.
Maar goed, ze hebben nog steeds die 50-50, voelt het ook. Dat zijn de twee partijen die het eigenlijk echt op die manier geregeld hebben. En ja, je ziet gewoon, zeker als je het al langer tijd doet, het zorgt gewoon voor veel hogere betrokkenheid van alle vrouwen in je partij.
Ja. Weet je wat bij mij een persoonlijke frustratie is? Dan zie je dus vaak, vooral ook als de man dan op nummer 1 staat, komt er een vrouw op nummer 2. Mm-hmm. En dan komen er onderhandelingen voor een coalitieakkoord. Ja. En dan ineens komt er nummer 3, weer een man. Die mag dan de secondant zijn. Dat vind ik zo
frustrerend. En dan gaat de financiële expert mee.
Ja, echt. Ja. Goed.
Daarom echt die lijsttrekkers, zolang de obsessie met lijsttrekkers soort van doorgaat in media en weet ik het wat, krijg je dit de hele tijd.
Ja.
Dan is het zo, we hebben de helft vrouwen. Maar ja, de mensen zien alleen de man.
Ja. En hoe is het dan voor vrouwen om nu in de politiek actief te zijn? En we hadden het net al even bij het koffiehalen erover. Jij ziet ook wel dat het klimaat wat verandert. Kun je daarop ingaan?
Ja, ik bedoel, vrouwen zijn natuurlijk een hele diverse groep. Dus de ene vrouw zou zeggen, ik merk niks van dat ik een vrouw ben. En alles gaat voorspoedig in de politiek voor mij. En de ander loopt tegen 20 verschillende barrières aan. Maar we weten wel veel uit onderzoek. Er zijn een paar dingen echt specifiek problematisch voor veel vrouwelijke politici. Dat zijn zeker lokaal vergadertijden. Vrouwen hebben vaker zorgtaken. Of meer zorgtaken, dus bijvoorbeeld mantelzorg, zorg voor kinderen. Maar ook vaker werk, waardoor ze onregelmatige werkuren hebben. Werken vaker in het onderwijs, werken vaker in de zorg. En daardoor zijn vergaderingen 's avonds, met name lokaal, en vergaderingen zonder eindtijd. En dat is echt een belangrijke en heel groot probleem. Dus wij spreken heel veel vrouwen die daarom niet lokaal actief worden, omdat ze zeggen, ja, sorry, ik kan niet 's avonds zo vaak vergaderen. Het liefst ook niet rond etenstijd.
Ja.
Want het begint vaak vroeg op de avond. Als het later begint, kan het wel. Maar ja, kan ook weer niet zonder eindtijd. Want wat ga je tegen je oppas zeggen? Kijk wel even hoe laat ik thuis kom. Ja. Dat gaat niet, weet je wel. Dus er zijn hele praktische barrières in hoe die politiek is ingericht. Zeker de vergadercultuur en dingen zoals tijden, die echt niet goed aangepast zijn aan wie er actief willen worden. En dit is eigenlijk heel simpel op te lossen.
Ja.
Maar niemand doet dit.
Ja.
Dus dit is wel iets waarvan we heel lang al weten, dit houdt mensen tegen om actief te worden en te blijven. Maar er wordt maar niks aan gedaan. Ook de Vereniging voor Raadsleden heeft zich hier bijvoorbeeld al meermaals over uitgesproken, van dit moeten we eigenlijk anders gaan doen.
Ja.
Nou ja, wordt niet echt opgevolgd.
Maar je zegt dan, moeten middagvergaderingen worden? Of
's middags of 's avonds later beginnen. Ik denk dat dit ook heel erg iets is wat je gewoon elke keer als je weer een nieuwe periode start met elkaar moet overleggen.
Ja.
Hey, we gaan dit samen doen. Wat heeft iedereen nodig?
Ja.
Moeten we misschien de mogelijkheid bieden om ook hybride mee te kunnen doen af en toe? Wanneer dan wel, wanneer dan niet? Wat is een goede vergadertijd voor iedereen? Als dat een probleem oplevert voor iemand, hoe gaan we daar dan mee om? Je bent gewoon collega's. Dus op het moment dat je dat wil gaan doen, vind ik eigenlijk dat er gewoon ruimte moet zijn om elke periode opnieuw weer met elkaar te kijken. Hey, wij zijn het team.
Ja.
Hoe gaan we dit voor elkaar boksen? En dan gewoon ruimte maken. En tuurlijk kan je niet altijd zorgen dat het voor iedereen perfect is. Maar ja, als je nu weet dat het specifiek steeds één groep mensen benadeelt, zeker ouders, ja, dat is gewoon vet onhandig.
Ja. Ik heb dit, voor mij is dit echt letterlijk ook de reden om niet lokaal actief te worden. Ik heb op een gegeven moment wel gesprekken gevoerd, maar ja, het was 3 avondvergaderingen is de standaard.
Ja.
Ja, kom op.
En dan moet je ook nog gewoon de stad in om met mensen in gesprek te zijn.
Ja,
weet je wel?
Het is ook allemaal 's avonds, want mensen werken overdag.
Ja, precies.
En je moet er daarnaast gewoon nog een baan hebben, want je krijgt gewoon te weinig geld.
Ja, je krijgt te weinig betaald. Dus dit is inderdaad ook nog vaak een drempel.
Ja.
Inderdaad, het salaris is te laag. Dat is voor heel veel mensen een drempel.
Ja.
Maar ook weer, vrouwen verdienen gemiddeld minder. En zijn vaak niet de kostwinner, zeker hetero vrouwen. En laat staan alleenstaande ouders.
Ja,
wie je ook bent. Die kunnen eigenlijk überhaupt niet politiek actief worden. Terwijl, hoe belangrijk is die groep?
Ja. Dit is dus heel praktisch. En zijn er ook andere?
Zeker, het stikt van de barrières eigenlijk.
Ja.
Voor heel veel mensen hoor. Dus ongeveer de helft van de politici in Nederland heeft te maken met agressie en geweld. Bijna 50%. Dus er wordt elke 2 jaar door de overheid gecheckt in een onderzoek onder politieke ambtsdragers. En De mensen die dit meemaken zijn vaker vrouwen. Dus bij vrouwen gaat het om ruim 60%. Bij mannen om ruim 40%. Dus allebei in de groepen heel veel.
Ja.
En dat is extern. Dus agressie en geweld van burgers, online, fysiek, op allerlei mogelijke manieren. Iets van 3% van de politici heeft een keer fysiek geweld ervaren van hun achterban.
Zo.
Ja, dus dat is best wel heftig. Ja. Het zijn echt honderden politici dus, elke paar jaar. Dus dat is best wel, ja, dat is voor heel veel mensen een drempel om actief te worden. En specifiek online haat is natuurlijk ook echt een enorm probleem. En je ziet dat vrouwen daar ook weer veel vaker last van hebben. En daarbinnen dan weer vrouwen van kleur, moslima's. Of vrouwen die op een andere manier opvallen. En voor mannen, natuurlijk hebben we ook wel te maken met haat. Nogmaals, de cijfers zijn bij iedereen hoog. Maar je ziet wel bij vrouwen dat het vaker meer op de persoon, wat persoonlijker, zeg maar.
Zag je bij Sigrid Kaag, hè? Bekend voorbeeld. Ja.
Ja. Het is toch, het is net iets meer grensoverschrijdend. Het is net wat persoonlijker. Het is vaker ook als je een gezin hebt gericht op je kinderen, op je gezin, op je familie. Dus dat komt veel dichterbij.
Ja.
En dat is niet alleen voor die politici zelf een probleem. Wat natuurlijk al heel erg op zich is. Ook voor hun medewerkers trouwens. Want je ziet dat die medewerkers er vaak ook mee moeten dealen. Want die moeten dan de social media beheren of de mailtjes lezen. En dat is eigenlijk ook best wel zwaar mentaal. Maar ook heel erg voor aspiranten. Dus wij spreken heel veel vrouwen en meiden die we natuurlijk proberen actief te maken en te houden. En daarvan horen wij gewoon heel vaak terug. Ja, ik weet niet of ik dit wel. Ik ga wel achter de schermen, weet je wel. Ik weet niet of ik dit wil.
Ja,
ja.
Zonde, hè?
Ja. Ja.
Heb jij daar veel mee te maken, Noortje?
Nee, niet met
De Eerste
haat.
Kamer wordt dan weer niet gezien.
Nee, hè? Jammer is dat. Maar daarom heb ik ook voor de Eerste Kamer gekozen. Want ik moet zeggen, toen de eerste keer dat ik op een lijst stond was voor de Tweede Kamer. Dat was in 2021. En toen, ik zei het net ook al, het is niet gelukt toen. Ik stond op plek 19 en we hadden 9 zetels. Maar toen is er ook wel iets veranderd juist in die tijd. Dat was ook de tijd dat Sigrid Kaag bijvoorbeeld ook minister werd.
Ja.
En achteraf was ik dus heel erg opgelucht, gek genoeg, dat het niet gelukt was. Omdat ik dus wel vond dat het zo'n hard klimaat was geworden. En een collega van de GroenLinks-fractie, die had bijvoorbeeld ook boeren in haar tuin toen in die periode.
Heftig,
Zij heeft ook heel veel kinderen. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik, ik heb zelf ook een jonge dochter. Van misschien is het maar goed ook dat ik zo onverkiesbaar erop stond. Dat ik ben ook niet een karakter die daar goed mee om kan gaan. Ik ben gewoon gevoelig. Dus ik dacht, dat is maar goed ook. En die Eerste Kamer heb ik dus 2 jaar later voor gekozen om toch weer op die lijst te staan. Omdat ik wist, dit is veel meer in de luwte.
Ja.
De debatten zijn veel inhoudelijker. Dus dat past ook veel beter bij mij. Dus nu voel ik me als een vis in het water.
Wat fijn.
Ik ben niet op de social media, want dat vind ik dus ook heel ongemakkelijk. Behalve LinkedIn, want dat vind ik nog wel gezellig. Dus ik bescherm me daar dus tegen.
Ja.
Maar dat zegt natuurlijk wel iets dat dus nodig is. En dat is
absoluut.
Eigenlijk heel bizar.
Ja. Ja. En dit is wel, kijk, dit soort dingen, de Eerste Kamer is inderdaad best wel onzichtbaar. Terwijl het is extreem belangrijk.
Ja,
maar inderdaad, bijna alle Eerste Kamerleden zijn dus niet heel zichtbaar. Vertellen niet per se heel publiek waar ze mee bezig zijn. Dus het blijft ook daardoor verborgen, wat heel veel voordelen heeft als je erin zit.
Ja.
En tegelijkertijd houdt dat dus ook in stand dat daar maar een heel select groepje de hele tijd op solliciteert, bijvoorbeeld. Ja. Want niemand weet wat jullie doen.
Nee, jammer, hè?
Ja,
klopt. Maar ik moet wel zeggen, ik ben in de Eerste Kamer, relatief jong.
Mm-hmm.
En dan ook vrouw. En ik ben al 20 jaar werkzaam in de politiek.
Yeah.
En de eerste jaren toen ik net begon met werken, werd ik ook wel eens op mijn leeftijd aangesproken. Zo van, goh, oud ben je of ben je stagiair? Dat kreeg ik vaak te horen. En dan was ik gewoon medewerker, weet je wel. En daar ben ik al jarenlang van bevrijd. Omdat, ik ga al wat langer mee. En ineens word ik weer op mijn leeftijd wel eens aangesproken door collega's.
Ja.
En denk ook in combinatie met dat ik vrouw ben. Want er zitten ook collega's die jonger zijn dan ik. En die zijn man. En die krijgen volgens mij die vragen niet. Dus het is heel gek dat ik na 20 jaar carrière ineens weer word aangesproken op mijn vrouw en jong zijn. En het is dan heel lief bedoeld. Gewoon van collega's die het uit interesse doen. En maar toch doet het me wel wat.
Tuurlijk. Dus
het gaat toch niet om dit soort kenmerken. Het gaat toch om wat je inbrengt.
Er is een socioloog die hier een heel mooi boek over heeft geschreven. Dat heet Space Invaders. Zij heet Nirmal Puwar. En zij beschrijft eigenlijk hoe mensen die afwijken van een norm in een ruimte, dus een letterlijke fysieke ruimte, space invaders zijn. Dus een soort van indringers van die ruimte. Waarbij bijvoorbeeld mensen op basis van gender, etniciteit of andere kenmerken, waardoor je geadderd wordt, zeg maar, in een ruimte komen waarbij iedereen om hen heen eigenlijk denkt, oh, maar dat is niet hoe we er hier uitzien.
Oh ja. En geadderd, dat is tot ander gemaakt.
Ja, precies. Ja. En dat kan hem zitten in dat de mensen in die ruimte dus gewend zijn dat mensen eruit zien zoals zij. Dus als jij dan opvalt, dan gaan mensen, oh, jij bent anders. Ja. Wat interessant. Het kan ook zijn, jij bent anders, wat irritant of wat vervelend. Of dat was niet de bedoeling. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar dat niet alleen bij collega's dat een ervaren wordt als, oh, dit doorbreekt eigenlijk onze ruimte en wie hier horen te zijn. Maar dat ook de ruimte zelf het bevestigt. Dus denk aan als je in het gebouw komt van de Eerste en Tweede Kamer, welke portretten hangen daar aan de muur?
Ja.
Wie zijn de oude voorzitters die daar aan de muur hangen? Wie hebben die portret geschilderd? En die hele ruimte hangt vol met witte mannen. Ik ben er wel eens geweest.
Ja.
ook dat geeft eigenlijk aan die space invader het signaal, jij hoort hier niet.
Ja.
En er zijn heel veel van dat soort kleine subtiele dingen die eigenlijk vrouwen, mensen van kleur, noem het op, jonge mensen in de politiek de hele tijd bevestigd krijgen via het beeld van politiek. Wat zowel letterlijk wordt geproduceerd in dat soort ruimtes als wat je ziet in je collega's. En daar ben je eigenlijk de hele tijd mee in strijd. Want als je een man van 60 bent en je bent wit en je bent, noem het op, dan zie jij die portretten aan de muur en denk je, wauw, ik heb hier altijd gehoord.
Ja, nu ben ik er ook één.
Snap je? Ja. Je denkt er waarschijnlijk niet eens over na, maar alles om jou heen schreeuwt, jij hoort hier. Ja. Iedereen die op jou lijkt, was ook al hier. Ja. Dit is al heel lang zo, weet je wel? Ja. Dat doet iets met ook je eigen gevoel van, hoor ik hier wel of niet?
Ja. Ik heb dat ook met het oude Tweede Kamergebouw. Als ik daar door de gangen liep, dan voelde je zo van, wow, dit is echt zo niet mijn plek.
Ja.
Ik heb als een van de weinigen volgens mij dat nieuwe kamergebouw is gewoon grijs. Het is een soort betonbunker.
En nu voel jij je thuis.
Nu denk ik, nou, je kan prima rondlopen zonder dat die mensen me aankijken. Wat doe jij hier nou?
Op je gimpen.
Ik pas prima in een betonnen omgeving. Maar je zei, wil ik nog wel op terugkomen, van ook vragen als, hey, wat leuk, jij bent anders of zo, uit een soort van interesse. Zeg je daarvan dan ook van, ja, hoe goed bedoeld ook, daar moet je echt mee oppassen, want je maakt iemand tot ander?
Ja, enorm. En het ding is, mensen doen dit vaak als eerst. Ja, als je al maanden met iemand werkt en je vraagt dan een keertje, goh, waar komt eigenlijk je achternaam vandaan?
Ja.
Maar je hebt daarvoor tijd geïnvesteerd in iemand leren kennen en interesse getoond in wie ze zijn en niet soort van identiteitskenmerken.
Ja.
Dan kan je prima dat, denk ik, meenemen, want dan heb je een relatie opgebouwd. Maar als je de relatie begint met, jij bent anders, daar ga ik eens even naar vragen, dan is de toon wel gezet. Want dan is dat, of het nou goed bedoeld is of niet, maar dat is niet inhoudelijk.
Ja. Ja.
Als de eerste vraag aan mij is bij mensen, waar komt je naam vandaan? Denk ik, ja, ik snap dat je het vraagt, maar één, Google is je beste vriend. En oprecht, zoek het gewoon op.
Ja.
En twee, waarom is dit de eerste vraag die je me stelt? Van waarom is dat voor jou het interessantst? En dat zegt wel iets. Mensen vinden dat fascinerend, omdat het anders is dan de vriendengroep die ze hebben. Anders groep is dan anders dan een bubbel. Het zegt iets over hun. Het gaat niet over wie jij bent. En daarmee geef je wel de hele tijd mensen het signaal, dat is waarom je hier bent ook. Jij bent hier omdat je puntje, puntje bent. Wat ook weer heel erg versterkt dat mensen denken, die mensen komen geen kwaliteit brengen. Ja. Ze komen alleen maar diversiteit brengen. Dus het zit in een soort van heel ingewikkeld web.
Ja.
Waardoor het eigenlijk de hele tijd niet gaat over wat je kan.
En is dit dan ook de strijd die nu gevoerd moet worden vanuit feminisme, maar ook vanuit racisme? Is dit de strijd anno 2024? Of zou je die strijd anders duiden?
Ik denk dat er altijd gewoon een paar honderd verschillende strijden door elkaar worden gevoerd. En dat is goed.
Ja.
Dus ik weet niet of ik één strijd als de strijd zou kunnen noemen. Voor mij is het de strijd. Dus het mijn focuspunt is inderdaad zorgen dat mensen in de politiek veiliger zijn, meer gehoord worden, dat er meer ruimte is, dat ze kunnen floreren, basically. Maar, en natuurlijk doet het ertoe. Ik bedoel, ik kan supergoed argumenteren, denk ik, waarom voor mij politiek mijn uitgangspunt is. En dat is toch wel omdat daar allemaal mensen zitten die beslissingen maken over iedereen.
Ja.
En ik geloof wel echt dat als je daar dingen verbetert, dus als je daar bijvoorbeeld een diverse groep mensen neerzet en mensen zien dat en je normaliseert dat. En je normaliseert dat die mensen allemaal iets kunnen en iets toe te voegen hebben en dat veilig kunnen doen, dan sijpelt dat natuurlijk wel door. Bijvoorbeeld over de ambitie van kinderen is best wel veel onderzoek naar hoe ontwikkelen kinderen zich nou eigenlijk? Hoe werkt dat met ambities van kids? Hoe wordt dat beïnvloed? En dan zie je dus dat politieke leiders zien die op jou lijken op jonge leeftijd, verhoogt gewoon van elk kind hun ambitie. En niet alleen politieke ambitie, maar überhaupt ambitie in het leven. Dus politieke rolmodellen zijn super, super belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld alleen maar een man als burgemeester ziet en een man als premier en allemaal mannen aan tafel die meepraten en in je familie praten alleen je ooms over politiek. Ja. Dat is een heel duidelijk signaal.
Ja.
En ook voor jongetjes is het natuurlijk zo. Er was een paar jaar geleden had Greet Buter, zij is burgemeester in Deurne, geloof ik, had een ikje ingestuurd in NRC waarin ze vertelde dat ze naar een klas met kinderen was geweest. En dat na afloop van haar gastles was een van de jongetjes naar haar toegekomen van, kunnen jongens eigenlijk ook burgemeester worden?
Oh.
Dat is hoe het werkt.
Ja.
En gelukkig vraagt dat jongetje gewoon, hey, kan ik dit eigenlijk? Mag ik dit ook?
Ja.
Maar dat is hoe het werkt. Kinderen zien iets en als je de hele tijd hetzelfde ziet, dan denk je, oh, dit worden jongetjes dus en dit gaan meisjes doen met hun leven. En het is echt cruciaal dat op dat soort invloedrijke plekken er gewoon heel veel verschillende mensen zijn.
Ja.
En dat is nu niet zo. Ja.
Want hoe kijk je dan nu bijvoorbeeld, hè, naar, we zitten nu midden in de algemene politieke beschouwingen. Het is vandaag donderdag en deze komt een week later pas online. Dus mensen, luisteraars, vandaar zit even een tijdsverschil. Maar bijvoorbeeld ook naar de Amerikaanse verkiezing gebeurt natuurlijk ook heel veel. Hoe kijk jij op dit moment naar politieke televisie?
Niet?
Oh, niet.
Je volgt het gewoon niet.
Nou ja, ik volg het wel, maar ik ga niet even uitgebreid een debat kijken. Of ik sla niet elke ochtend de krant open. Ja. Ik denk dat die hele de nieuwsmolen van elke dag moeten reageren en ophef en zo. Ik denk niet dat het mensen echt helpt over het algemeen. Dus ik probeer meer uit te zoomen en gewoon een soort van langduriger strijd te voeren en niet elke dag te reageren op wat er dan weer wordt gezegd.
Dus een goed levensadvies.
Ja. Ja, en ik bedoel, ik snap dat je in bepaalde posities dat wel doet. Maar ja, ik doe dat niet. Maar ik denk wat nu het lastigste is aan de politiek nu, los van dat we een extreemrechts kabinet hebben en dat gewoon hele negatieve gevolgen heeft voor iedereens mensenrechten. Dat is best een groot ding natuurlijk. Ik zeg dat nu even, maar dat is wel, ik bedoel, what the fuck?
Ja.
Demonstratierecht, rechtsstaat.
Ja.
Hoe het nu qua oorlog, investeringen in defensie extra en niet in vrede. En weet je, dat soort dingen zijn gewoon hele, hele serieuze issues. Maar ik denk een van de grotere problemen die wij nu zien is dat, wat extreem rechts en ook radicaal rechts slim doet, en ik denk echt dat dat bewust is, is een aantal vrouwen naar voren schuiven.
Ja.
Noem een Dylan Jesielgus, noem een Marjolein Faber, noem een Fleur Agema.
Ja. En Forum deed het eerder ook al.
Ja, Forum deed het ook. Nicky Pauw-Verwij, Eva Vlaardingenbroek. Ze zijn altijd in de minderheid. In al deze partijen, zeker bij extreemrechtse partijen, zijn vrouwen maar een heel klein groepje. Maar er worden er altijd een paar wel ergens zichtbaar neergezet. Gianco Gana, Giorgia Meloni in Italië bijvoorbeeld. Marine Le Pen. Ja, ja. Precies. Dat ontmoedigt mensen heel erg, ook aan de progressieve flank, in hun geloof in representatie. Want wat er gebeurt is, je ziet een Turks-Koerdische vrouw die gevlucht is, eigenlijk rechten van vluchtelingen afnemen.
Ja.
Je ziet vrouwen die gewoon totaal meegaan in conservatief christelijke frames en eigenlijk niks meer doen voor vrouwenrechten internationaal en nationaal.
Ja.
En dat ontmoedigt heel erg om te blijven strijden voor bijvoorbeeld meer vrouwen in de politiek. Omdat je de hele tijd mensen ziet waarvan je denkt, ja, ik wil dit wel, maar niet die. Ik wil dit wel, maar niet die.
Ja.
En ik kan, representatie gaat niet om individuen. Het gaat om dat als je de groep vergroot, de kans groter is dat de belangen van die groep worden gehoord. Dus op het moment dat je het gaat hangen, het succes van representatie gaat hangen op individuen, ga je denk ik altijd falen.
Ja.
Want dan doet de individu nooit genoeg.
Nee.
Maar zeker nu zie je gewoon dat mensen daardoor nog een stukje extra het vertrouwen verliezen in de oplossingen die ze eerst nog zagen. Dus waar mensen eerder echt wel dachten, oké, representatie, we gaan inzetten op meer diversiteit, op meer inclusie, mensen worden gewoon ontmoedigd erdoor. Denken, oh ja, met dit soort vrouwelijke rolmodellen, laat maar, weet je wel.
Ja, mensen haken af.
Ja, mensen haken af en het is heel begrijpelijk.
Maar goed. Precies wat ze willen. Ja.
Dat denk ik wel. Ik denk echt dat het strategisch is en het werkt. Ja. Ja.
Over dat, die verantwoordelijkheid op je, of die verwachtingen die mensen dan hebben van jij gaat ons vertegenwoordigen.
Mm-hmm.
Dat zie je ook heel vaak dat mensen daar aan onderdoor gaan. Hè? Dat mensen de politiek in komen. Vervolgens kijkt iedereen naar die ene persoon.
Ja, klopt. Ja.
En dat is niet te doen. Dat is veel te zwaar.
Ja.
En ik zag dat jullie ook mentorgroepen hebben bij Stem op een Vrouw. Zijn die ook gericht op dit soort verschijnselen?
Ja en nee. We hebben inderdaad een mentornetwerk sinds een paar jaar. Dus als mensen dan bijvoorbeeld, vrouwen in ons geval en meiden, denken ik wil misschien de politiek in of zeker weten, maar ik heb hulp nodig. Of ik wil het verkennen, maar ik weet niet hoe. Dan kan je bij ons aankloppen. En dan kan je ofwel gratis of betaald meedoen aan ons mentornetwerk. Dan koppelen we je aan een mentor en daarin maken we dit soort keuzes heel bewust. Dus stel dat een jonge vrouw van kleur zich aanmeldt die nadrukkelijk zegt, ik ben heel benieuwd naar de uitdagingen die ik als vrouw van kleur zou kunnen tegenkomen. Ja, ik maak me daar zorgen om of ik wil daar hulp bij. Dan gaan we een mentor zoeken die ook van kleur is.
Ja.
En die ervaring ook deelt en die dan, waar je gewoon goede open gesprekken mee kan hebben op dat vlak. Of als iemand zegt, ik ben een jonge moeder en ik weet niet of ik het kan combineren. Ja, dan heb je natuurlijk veel meer een mentor die ook kinderen heeft en in de politiek zit. Zodat je met iemand kan sparren, hoe doe jij dat? En dus ik denk dat die ervaring, we kijken heel erg per mentee. Je hoeft het niet altijd te koppelen zo op superpersoonlijke dingen. Want de meeste mensen zijn gewoon algemeen op zoek van, oké, ik wil misschien politiek actief worden, maar wat is politiek? Ja. Hoe kies ik een partij? Weet je, dat soort basisvragen. Of ik wil, weet ik veel, ik ben gemeenteraadslid, maar ik wil heel graag wethouder worden. Nou, op dat gebied match je gewoon met iemand die kennis kan delen. Of het netwerk heeft om je aan te introduceren enzovoort. En we bieden dan aanvullende skills trainingen aan. Dus debatteren, maar ook omgaan met online haat. Hoe je je stem gebruikt. Dus letterlijk hoe je, ik let er nu niet heel erg op, maar hoe je als publiek spreker goed in een microfoon praat en hoe je dan goed overkomt en waar je dan op kan letten qua lichaamshouding.
Ja, ruimte
allemaal
innemen.
Ja, precies. Ja. Dus allemaal van dit soort praktische vaardigheden. Niet omdat vrouwen dat minder goed kunnen of niet kunnen, maar omdat we eigenlijk zien dat zelfs met een training van een uurtje in wat is debat en wat kan je beter doen, het geeft meer zelfvertrouwen.
Ja. Ja.
En dat is net vaak het extra zetje wat je nodig hebt om te denken, oké, ik voel me iets meer beslagen om dit nu te gaan doen.
Ja. Ja. En misschien dat er allemaal vrouwen, of hoeft niet per se misschien vrouw te zijn, dat weet ik niet, hoe jullie precies werken, maar misschien dat er veel luisteraars zijn die denken, hey, ik zou wel mentor willen worden,
ja,
of ik zou juist
graag,
wel zelf graag gementoord willen worden.
Ja.
Je mag een oproep doen.
Ja, nou, heel graag. Dus ben je inderdaad een vrouw of een meisje of non-binair, dan kan je je aanmelden voor het mentornetwerk. stemopeenvrouw.com/mentornetwerk. En het is voor alle niveaus. Dus of je nou denkt, ik weet al heel veel over politiek en ik heb het laatste zetje nodig en het laatste stukje netwerk en het laatste advies. Prima, als je nog helemaal niks weet over politiek, kan het ook. En alles ertussenin, we matchen je dus echt zorgvuldig, handmatig. Ik noem het altijd een soort Tinder met politici. We doen dat. We proberen echt goed te matchen. Als het niet werkt, krijg je een nieuwe match. Yeah. En het is echt gewoon heel leuk, want je komt in een groep terecht waar je niet de enige meer bent. Heel veel vrouwen en meiden die wij spreken zijn in hun omgeving een van de weinigen of zelfs de enige die überhaupt geïnteresseerd zijn in politiek.
Yeah.
En ja, als je dan in een groep zit met allemaal andere vrouwen en meiden die dat ook hebben van allerlei verschillende leeftijden, achtergronden, politieke kleuren. Ja, dat is gewoon superleuk. Het is gewoon tof omdat je je aan elkaar kan optrekken. Ziet dat je niet alleen staat. En ook solidariteit opbouwt, hopelijk over partijkleuren heen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wel fijn.
Ja, zeker.
Ja, dus ik kan het echt aanraden. Het is altijd echt een van mijn favoriete programma's die we doen.
Ja, ja. Mooi, mooi.
Ja.
Tof.
Hey, en voor iedereen die zit te luisteren en denkt, hey, ik wil ook zoiets beginnen, zo'n sociale beweging, hè, zoals jij bent begonnen. Wat zijn de lessen die mensen zou willen meegeven om hun activisme om te zetten in dadendrang?
Misschien zit je wat te luisteren. Ik denk van, hey, maar dan ga ik kies je klasse beginnen.
Nou,
om mensen uit andere klassen op de lijst te krijgen.
Ja, ik bedoel, je hebt al, COC heeft Rainbow Votes. Je hebt Stem op een Jongere. Je hebt Kleur de Kamer. Dus er zijn meerdere initiatieven voor verschillende groepen. Dus ik denk, the more the merrier.
Ja.
Alleen maar goed. Je had vooral onze stemtactiek. Super effectief. dus dat kan natuurlijk altijd sowieso. Maar ik denk, wat veel mensen die jong zijn en activisten zien en bewegingen zien en dat ook willen, staren zich in mijn ervaring regelmatig een beetje blind op. En dan wil ik het succesvol doen en dan moet het gelijk groot zijn. Terwijl, ja, dat hoeft niet altijd. Je hoeft niet altijd een hele beweging op te zetten en te leiden. Je moet gewoon een touwtje vinden om aan te trekken wat effectief is. En als jij, weet ik veel, iets wil doen voor binnen je partij of binnen je bubbel, om daar meer bewustwording te creëren over het een of het ander, hoef je niet altijd per se een hele grote beweging op te bouwen. Je moet gewoon precies daar beweging bouwen waar de beweging nodig is.
Ja.
Dus ja, ik denk dat heel veel mensen denken, oh, dan moet ik een soort van ondernemer worden en daar mijn hart en ziel in storten. Nee, dat bestaat al superveel. Je kan sowieso aanhaken bij dingen die al bestaan. Maar je kan ook klein beginnen en gewoon kijken hoe het gaat. Want het is, ja, het is gewoon werk at the end of the day. Ja. En dat moet je ook leren. Ik bedoel, voordat ik Stem op een Vrouw begon, was ik iets van 5-6 jaar actief bij Zwarte Pieters Racisme. Als ik die ervaring niet had gehad, had ik dit echt niet gekund. Nee. En dan nog leer ik elke dag nog bij. Want ja, fondsenwerving heb ik ook nooit eerder gedaan, weet je wel.
Ja.
Of woordvoering had ik ook nog nooit gedaan toen ik Stem op een Vrouw begon. Dus het is ook, gun jezelf gewoon tijd. En zeker nu met van iedereen op social media is heel erg de indruk van, oh, als het niet viral gaat, is het niet goed.
Ja,
als het niet groot is, is het niet goed. Het is gewoon echt niet waar. Dus gun jezelf gewoon tijd.
Ja, dat is ook weer een belangrijke boodschap aan vrouwen. Ja. Hè? Schijnt het groot verschil te zijn. Dat als mannen twijfelen of ze iets wel of niet kunnen, zeggen ze, nou, ik weet het niet zeker, maar ik ga het gewoon doen. En bij vrouwen is, ja, ik weet het niet zeker, ik ga het maar niet doen.
Ja.
Dus juist een goede boodschap, denk ik, die jij hebt juist aan vrouwen ook gericht. Ja.
En ik denk één ander ding, als ik dan toch advies aan het geven ben, wat ik echt heel erg heb geleerd van Zwarte Piet is Racisme is, en wat we nu bij Stem op een Vrouw ook zien, op het moment dat je een strijd aangaat, welke het ook is, kan je eigenlijk van tevoren precies uittekenen welke kritiek je gaat ontvangen. Dus bij Stem op een Vrouw, we hebben echt voordat we überhaupt online gingen, zijn we gewoon om ons heen gaan vragen, als ik tegen jou zeg Stem op een Vrouw, wat is dan je gut-reactie? Wat voor kritieken zou je kunnen bedenken? En dat hebben we gewoon aan meerdere mensen gevraagd. En dat standaard lijstje wat daaruit is gekomen, het gaat om kwaliteit. Vrouwen worden gewoon zelf niet actief. Ze moeten gewoon zelf meer doen. Mannen kunnen toch ook voor vrouwen opkomen? Al dat soort reflexen.
Ja.
We kunnen ze zo oplepelen.
Ja.
Allemaal. Of het nou gaat over Zwarte Piet. Zwarte mensen vinden het ook leuk. Kinderen hebben hier, het is een kinderfeest. Een soort van, voordat je die strijd aangaat, kan je eigenlijk al bedenken wat je tegen gaat komen vaak. Ja. Grotendeels. Dus bereid je voor op wat je verwacht te gaan horen. En dan heb je gewoon je antwoord klaar. Dan kan je op het moment dat je je eerste persbericht uitstuurt, gewoon dat meenemen. Want journalisten vroegen de hele tijd aan ons aan het begin, het gaat om kwaliteit. Ja, maar we hadden wel al het antwoord daarop op onze website staan. Ik had een standaard tekstje wat ik daarop kon zeggen. Want we hadden het voorbereid. Dus dan hoef je niet elke keer opnieuw te bedenken, oh, ga ik met de weerstand om?
Ja.
Je kan het echt uitdenken. En dan is het heel makkelijk eigenlijk om het te weerkaatsen.
Ja.
Zijn er ook dingen die jij, als je nu terugkijkt, dat je denkt, oh, als ik het nog een keer mag doen, dan zou ik dat echt anders doen?
ja, meerdere dingen denk ik. Ik denk een van de dingen waar ik wel heel blij mee ben, maar wat we misschien nog wel nog beter hadden kunnen doen, is echt heel langzaam groeien. Wat ik zei, de eerste paar jaar hebben we alles echt vrijwillig gedaan. En je krijgt constant advies van andere mensen van, oh, maar moet je niet deze Europese subsidie aanvragen, of moet je niet zo'n project gaan doen, of soort van, iedereen is in Nederland gericht op groei.
Ja.
Meer, beter, groter. En daar is soms iets voor te zeggen. Maar zeker als je nog iets aan het uitvinden bent, is het heel fijn om dat rustig aan te doen en langzaam te leren. En eerste dingen waar je mee bent begonnen, goed om de vingers krijgen.
Ja.
En ik denk dat we daar nog steeds wel eens tegenaan lopen. Dat we hebben meerdere jaren gehad dat we toch aan het einde van het jaar dachten, shit, we hebben een beetje te veel gedaan.
Oh, echt? Ja.
En je wil het wel volhouden. Ja. En je wil de dingen die je doet goed doen.
Ja, je loopt de marathon.
Precies. Ja. Dus ik denk dat dat echt blijven uitzoomen. Is dit echt nodig? Of is het gewoon een leuk idee waar we even enthousiast van worden, maar wat niet per se het allermest strategischste is wat we ooit hebben gedaan? Dan dat daar echt die focus houden van het soort van einddoel.
Ja.
Het is heel verleidelijk om te denken, oh, er komen verkiezingen aan. Laten we een verkiezingsdebat organiseren. Draag dat bij aan je einddoel.
Ja.
Weet je? En er gaat heel veel tijd en energie in zitten. Want het is superleuk om een verkiezingsdebat te organiseren. Maar ja, achteraf denk ik, shit, hebben we daar eigenlijk niet veel te veel tijd aan besteed. Die we hadden kunnen besteden aan lobby of aan, weet ik het wat. Dus ik denk dat, ja, het is, ja, laat je niet te veel meeslepen door je enthousiasme.
Heb ik heel vaak mensen ook het wetenschappelijk bureau benaderen, omdat ze dan een dikke tekst hebben geschreven van, ik heb mijn ideeën uitgewerkt. Ik denk, oh, je had zoveel meer impact kunnen hebben als je al die tijd die je hebt besteed aan schrijven had besteed aan gewoon lokaal dingen doen of zo. Dus denk na waar je impact kan maken.
Ja, precies.
Zo'n goed advies. Ja.
Ja, en ik bedoel, als je wel heel gelukkig wordt van iets wat eigenlijk weinig impact heeft, maar je vindt het gewoon superleuk, weet je, doe het. Ik ben helemaal voor hobby's. Mm-hmm. Maar besef dan wel dat het niet per se altijd het strategischste is. Dus ja, check gewoon altijd je prioriteiten. Check waarom je iets doet. Ja.
Nou, tenslotte, jij vertelde net dat je op 21 oktober met een boek uitkomt.
Ja.
Nou, nog even een moment van zelfpromotie. Ja. Vertel, wat staat er in je boek en waarom moeten we hem lezen?
De titel is makkelijk. Het heet Stem op een vrouw. Hey. De strijd voor vrouwen in de politiek is de ondertitel. Ik ben er al jaren mee bezig. Omdat ik eigenlijk merkte, alles wat wij als Stem op een vrouw doen, is al gedaan. Er zijn al zoveel vrouwenbewegingen gekomen en gegaan in Nederland en daarbuiten. Het komt steeds op en het gaat weer. Die golven zijn niet voor niets, ze worden golven genoemd. En ja, hoe meer ik door dit werk eigenlijk in aanraking kwam met bijvoorbeeld oudere feministen die zeiden, oh, maar wist je dat we dit hebben gedaan in de jaren 70? Kende je deze campagne uit de jaren 90? Op een gegeven moment ga je zien van, oh, wow. Letterlijk echt bijna alles wat wij doen is al gedaan. Ja. Dat had me heel veel tijd gescheeld van tevoren als ik dat had geweten. Ja. Want dan hoef je hele trainingen soms niet eens meer te ontwerpen. Want die bleken dus gewoon al te bestaan en ergens in een archief te liggen met een hele trainershandleiding. Oh, wow. Weet je wel? Dus dus het is echt via research die ik zelf ben gaan doen van hoe deden vrouwen dit eerder? Maar ook waarom is dat dan mislukt? Want mislukt is een beetje flauw, maar waarom zijn die bewegingen weer verdwenen? Ja. En waar liepen zij eigenlijk tegenaan? Hoe gingen zij daarmee om? Wat kunnen we daarvan leren? Dat was een beetje de motivatie voor dit boek. Want het is gewoon leuk om te delen natuurlijk, wat je dan zelf hebt geleerd. En het gaat dus over de afgelopen 150 jaar strijd voor politieke gelijkheid door vrouwen. Zowel vanuit het activistische veld, dus de feministische bewegingen, als vanuit politici zelf, vrouwelijke politici dan specifiek. Dus wat hebben zij eigenlijk gedaan?
Ja.
Aan welke wetgeving hebben zij geprobeerd te morrelen de afgelopen 150 jaar? Wanneer is het gelukt? Hoe kwam dat? Wanneer is het niet gelukt? Hoe kwam dat dan? Welke weerstand komen ze tegen? Dus ja.
Wie is je favoriet?
Goeie vraag.
Wat een vraag. Ik denk, ik heb best wel een aantal favorieten. Maar ik denk mijn favoriete verhaal wat ik ben tegengekomen is dat van Agnes Samuel. Agnes kwam uit mijn hoofd in de jaren 80 naar Nederland vanuit Suriname. Dus die is net als ik Surinaams-Nederlands. En ze was als kind al echt geïnteresseerd in politiek, maar in Suriname deed ze daar nooit iets mee. En toen kwam ze hier en toen dacht ze, ah, maar hier grijp ik mijn kans. Dus dan is ze heel jong, begin 20 is ze actief geworden bij de PvdA. En heel actief ook bij de Rode Vrouwen, die toen natuurlijk heel groot waren, heel veel lokale afdelingen hadden.
Ja.
En daar kwam zij als zwart Surinaamse vrouw heel veel dingen tegen waarvan ze denkt, dit kan anders, dit kan beter. Maar zij sprak ook heel veel vrouwen, zowel Surinaamse vrouwen als andere migrantenvrouwen, die eigenlijk de hele tijd en aanliepen tegen barrières. Maar ook gewoon echt niet wisten precies wat politiek was. Maar er wel graag meer over wilden weten. En zij heeft echt iets van 20 jaar lang in haar weekenden, ze was ambtenaar, gratis cursussen gegeven aan met name migrantenvrouwen, maar ook binnen de Rode Vrouwen en überhaupt heel veel verschillende vrouwen. En zij heeft echt serieus duizenden vrouwen dus op die manier getraind. En niemand kende haar, dus ik kwam haar verhaal tegen in Atria, Vrouwengeschiedenisarchief. En ik kwam haar naam in steeds meer documenten tegen. Als soort van, en ze hadden een training bij Agnes. Toen ben ik gaan zoeken van wie is dat dan? Ze bleek nog te leven, dus ik heb haar ook, ze leeft nog steeds. Ik heb haar ook gesproken.
Ja, dat is mooi.
Heel bijzonder. Ja. En zij heeft echt gewoon totaal ego-vrij ook. Want echt niemand wist dat ze dit deed, behalve dus al die vrouwen die zij hielp. Heeft er ook nooit echt erkenning voor gekregen. Heeft ze gewoon al dat werk gedaan in haar vrije tijd. En zo tof. Ja. En als ik achteraf dan ben ik gaan terugzoeken van maar wie heeft ze dan allemaal geholpen? En dan zie je dat bijna iedereen die in de jaren 80, 90, 0 een vrouw van kleur was in de politiek, heeft een training gehad bij Agnes. Ja. Het is echt bizar. Tanja Jadda Nansing, Tara Singh Farma, echt al die soort van die eerste ja. pioniers kenden allemaal Agnes, zijn bij Agnes geweest. Het is niet dat ze allemaal alleen door Agnes actief zijn geworden, maar het was een van de facetten in hun activiteit. Dus dat, ja, ik vind dat gewoon super inspirerend. Ja.
Supermooi verhaal.
Zet op een voetstuk bij deze. Ja.
Ze heeft nu, ik heb haar dus geprobeerd te pushen ook op verschillende manieren. Ze heeft nu de Joke Smitprijs gewonnen 2 jaar geleden. Kijk. Ik had haar genomineerd. Ik dacht, iemand moet weten wie ze is. Dat is gelukt. Dus ze is nu iets bekender. Maar ja, mag nog wel meer.
Ja, net hoor.
Ja. Mooi. Nou, in ieder geval al onze luisteraars weten nu ook wie ze is.
Ja.
En wij ook. Heel mooi. Nou, ik denk dat we een beetje ten einde komen.
Van de podcast.
Ik
denk, okay, wat gaat er nu gebeuren?
Van het leven. Nee. Is er nog iets wat je wil meegeven? Of heb je alles gezegd?
Ik heb al heel veel gezegd, denk ik. Ik denk vooral, wat ik echt heel veel tegenkom bij vrouwen, we hebben het al even aangestipt, is twijfel.
Ja.
Hele logische twijfel. Dus het is niet zo van vrouwen twijfelen en dat is slecht. Nee, vrouwen twijfelen om hele begrijpelijke redenen over actief worden. Maar het is wel, ik zie echt te vaak mensen die twijfelen, wie je ook bent of je vrouw bent of niet. En die daardoor maar niks ermee doen. En ik zou wel echt willen zeggen, politiek, alsjeblieft verken het gewoon. Probeer het gewoon. Als je dan denkt, dit is niks voor mij, prima, heb je het geprobeerd.
Ja.
Maar verken het. Als we dat allemaal al zouden doen, scheelt het denk ik al heel erg. Dus ja, laat twijfel gewoon niet automatisch een nee worden. Precies. Want het kan echt heel leuk zijn ook.
Ja,
en dat beeld van politiek is misschien niet leuk. Maar je hebt ook het waterschap en de provincie en de gemeente en commissies. En er zijn echt superveel leuke functies. Probeer het gewoon. Ja.
Ja, je kan altijd nog terug. Ja, mooi.
Zeker.
Vet.
Nou, dankjewel.
Ja, thanks.
Nou, de volgende aflevering wordt weer een kletsende klasse. Dan gaan we zelf weer in gesprek. En het wordt een speciale editie. Want we gaan vooral in gesprek met alle inbrengen van jullie, luisteraars. Dus nogmaals een reactie oproep. Kom en spreek wat in. Dat vinden we helemaal leuk. Als je een reactie inspreekt via vriendvandeshow.nl van minder dan een minuut en ook zonder gescheld, dan gaan we hem helemaal afspelen. En dan gaan we hem ook bespreken. Dus we hopen van jullie te horen.
Yes, tot dan.
Tot dan. So all you bad folks, you must go.